Wij waren ongeveer bij 2 Samuel 19, bij vers 31. En we waren bovendien met David onderweg terug naar Jeruzalem. Waarbij zich allerlei figuren weer presenteren onderweg, die ook een rol gespeeld hebben toen David moest vluchten voor Absalom. En daarmee hebben we nog een figuur onder de naam Barzillai, Barzillai, of hoe men dat maar moet uitspreken, die ons geïntroduceerd was in hoofdstuk 17. Want hij hoorde bij degene die David verwelkomden in Mahanaim, dat wil zeggen in de plaats waar hij voor korte tijd dan toch zijn domicilie koos, Mahanaim, u weet wel, de twee kampen betekent dat. Overal waar die naam voorkomt, word je geconfronteerd met de verdeling van Israël in twee koninkrijken, dan wel in twee groepen, dan wel in twee heren, of hoe dat maar gezegd moet worden. En daar waren enige figuren die wij verder eigenlijk ook niet kenden. En ze worden opgesomd in 2 Samuel 17 vers 28. En onder hen bevindt zich deze Barzillai, de Gileadiet van Rogelim. Dat wil zeggen, hij woonde in Gilead. Dat is in het Overjordaanse, maar daar ligt Mahanaim natuurlijk ook. En Gilead is in principe het gebied van de stammen van Ruben, Manasse. Nee, Ruben, halve stam van Manasse. En de stam van Gad. Het eerste deel eigenlijk van nature. Het eerste deel van Israël. En die Barzillai, dat was die zeer rijke man, want zo werd hij ons voorgesteld. En zo wordt hij ons ook hier alsnog voorgesteld. Die kwam ook af, staat er in vers 31 van hoofdstuk 19. Hij kwam ook af van Rogelim en hij toog met de koning over de Jordaan om hem over de Jordaan te geleiden. En Barzillai nu was zeer oud, een man van 80 jaren. Dat is blijkbaar zeer oud. En hij had de koning onderhouden toen hij te Mahanaim zijn verblijf had, want hij was een zeer groot man. Iemand van de adel, aristocratie. Dat zijn woorden die mag je ook al niet meer zeggen tegenwoordig natuurlijk. Maar tot voor niet zo lang geleden werd ons land door dat soort mensen geregeerd. En zo ging dat nou eenmaal. En die hadden zo hun verplichtingen ook aan de koning. En in dit geval heeft Barzillai zich daarvan gekweten. Dat wil zeggen, hij had de koning onderhouden, daar staat er. Toen die in Mahanaim zijn verblijf had, want hij was een zeer groot man. En de koning zeide tot Barzillai, trekt gij met mij over en ik zal u bij mij te Jeruzalem onderhouden. Of dat alleen beleefdheid is, dat weet ik niet, misschien ook wel. Maar het klinkt wel een beetje komisch. Nou moet ik u eerlijk zeggen dat ik de volgende vers ook al gelezen heb. En dan wordt het nog komischer. Want David zegt, ga maar met me mee, dan zal ik u onderhouden te Jeruzalem. Maar hoezo moet je zoiets zeggen en kun je zoiets zeggen tegen iemand die dat helemaal niet nodig heeft, op geen enkele wijze. Ja, het is dus netjes. Wederdienst aanbieden enzovoorts. Maar het blijkt nergens voor nodig te zijn, uiteraard. Want een zeer groot en rijk man heeft het niet nodig dat hij leeft van de koning die hem onderdak verleent of een bijlage geeft of iets dergelijks. Dat begrijpt u toch? Bovendien, eigenlijk gaan die dingen andersom, hè. Ik weet wel, het is afgeschaft. Ja, bij ons is het afgeschaft. Maar vroeger ging dat volkomen andersom, hè. Dit soort mensen hadden de macht over een bepaald gebied van het land. Een bepaalde streek, een bepaalde familie van het land. En soms was dat volstrekt hetzelfde. En die stonden onder de koning. En als de koning wat nodig had, dan kregen deze lui de opdracht om daarvoor te zorgen. Zo ging dat. Dat heet het feodale stelsel, maar toen maar. Toch? Als de koning een leger nodig had, dan zei hij tegen de graven en wie ze maar waren. En de baronnen en de, hoe heet het, de markiezen. Zeiden die, ik heb zoveel man nodig. Jij levert er zoveel, jij levert er zoveel en jij levert er zoveel. En dat is het dan. Zo ging dat. En als er geld nodig was, jij levert zoveel, jij levert zoveel, jij levert zoveel. Zo was het. Dat is de eeuwen door eigenlijk altijd zo geweest. Hè. Maar goed. En dus worden hier de rollen een soort omgedraaid. Maar er staat ook meteen, maar Barzillai zeide tot de koning, hoeveel zullen de dagen der jaren mijns levens zijn, dat ik met de koning zou optrekken naar Jeruzalem? Ik bedoel, wat maakt me dat nu nog uit? Ik ben al 80. Het hoeft niet meer. Ik ben heden 80 jaar oud, zou ik kunnen onderscheiden tussen goed en kwaad? Zou uw knecht kunnen smaken wat ik eet en wat ik drink? Hij zegt dus, zou ik kunnen smaken wat ik eet en drink? Dat schijnt dat je op je 80ste dat ook niet meer zo goed... Zover was je toch nog niet, Brouw. Maar het schijnt allemaal wat minder te worden, om zo te zeggen. Het betekent gewoon, wat zou ik van het leven genieten op die leeftijd nog? Ik heb maar heel weinig nodig en ik kan ook maar heel weinig. Wat zou ik ermee moeten? Zou ik meer kunnen horen naar de stem der zangers en zangeressen die kennelijk aan het hof zich, zich uitleven, dat wil zeggen zingen en dansen. Iemand van 80 wordt geacht half doof te zijn en half blind. Dus wat, ja, zo simpel is dat. Echt wel. Ja, en waarom zou uw knecht, meneer de koning, verder tot een last zijn? Het doet mij denken aan Abraham, die in Genesis 15 zegt, Heer, wat zult gij mij geven? Ik ben oud en ik heb geen kinderen. En wat ik achterlaat gaat naar die knecht van mij, naar die Damaskener. Nou goed, daar komt dan verandering in, daar. Dat moet nog heel wat beginnen overigens dan, in Genesis 15. Maar het is net zo'n soort opmerking. De man kent zijn grenzen. En dat wordt hier gedemonstreerd. Uw knecht zal maar een weinig met de koning over de Jordaan gaan. Waarom toch zou mij de koning zulk een vergelding doen? Laat toch uw knecht wederkeren dat ik sterve in mijn stad, bij het graf mijns vaders en mijner moeder. Maar zie, want het is niet voor niks een groot man. Hij houdt er wel ideeën op na, bij gelegenheid. Ja, ja, heel attent. Maar zie, daar is uw knecht Chimham. En als je Chimham heet, dan is het niet best met je. Toch of niet? Dat denk ik altijd. De naam betekent zoveel als kwijnend. Kent u dat woord nog? Kwijnend. Ja. Kwijnend. Heb ik nog wat anders opgeschreven? Ik geloof het niet. Kwijnend. Dat wil zeggen krap in zijn bestaan. Dat wil zeggen, hij redt het net, maar dan heb je het ook wel gehad, eigenlijk, is het idee. Daar is mijn knecht Chimham. Ik heb wel de moeite met het uitspreken van die naam ook nog. Chimham. Ja, dat mag voor mij ook, ja. Hij hoort het toch niet meer. Ja. Ik ben aan het zoeken, heb ik niks opgeschreven? Nee. Oh, jawel. Zie, dat gaat ook moeilijker als je ouder wordt. Hè? Nou ben ik nog geen 80, maar dat is echt zo. Dorsten, verlangen, kwijnen. In het algemeen een beetje tekortkomen, zal ik maar zeggen. Misschien was de man wat ongezond en zou de wat hogere lucht in Jeruzalem hem goed doen. Weet je veel, iets dergelijks. Hè? Heb je dat nog meegemaakt, dat je vroeger naar Davos moest als je hier in Nederland wat kwijnend was?
Kuren,
ja. Ja, moest je kuren. Hogere berglucht, hoor ik nooit meer wat van.
Is dat gesloten?
Hè?
Dat is ook gesloten.
Is dat ook gesloten? Jongens. Nou. Maar zie, daar is uw knecht Gimham. Laat dien met mijnheer de koning overtrekken en doe hem wat goed is in uw ogen. Toen zeide de koning, Gimham zal met mij overtrekken en ik zal hem doen wat goed is in uw ogen. Ja, alles wat gij op mij begeren zult, zal ik u doen. Dat wil zeggen, Barzillai gaat niet mee, maar namens Barzillai zijn knecht dus, Gimham. Zodat er toch iets van wederdienst bewezen wordt, om zo te zeggen. Maar Barzillai had niks nodig. En toch, hij kreeg er wat voor terug. Maar dan voor zijn personeel, om zo te zeggen. Toen nu al het volk over de Jordaan gegaan was en de koning ook was overgegaan, kuste de koning Barzillai en zegende hem. Alzo keerde hij weder naar zijn plaats en de koning toog voort naar Gilgal en Gimham toog met hem voort. En al het volk van Juda had de koning overgevoerd als ook een gedeelte van het volk Israëls. Let op het onderscheid weer. Al het volk van Juda en een gedeelte van het volk Israëls. Als je dat historisch voorstelt, dan krijg je altijd wat problemen. Want je gelooft toch ook niet dat allen van Juda uit het hele stamgebied van Juda, iedereen daarbij aanwezig was. En dat er niemand thuis was achtergebleven, enzovoorts. Dus het blijft altijd gedeeltelijk. Maar het is tussen betrekkelijke uitspraken, maar in diezelfde betrekkelijkheid moet je ze dus ook nemen. Officieel is heel Juda hier aanwezig. Officieel, want zo wordt het ons verteld, dan is het officieel. En wat Israël betreft is het slechts een gedeelte van het volk. En in de eerste plaats, dat is dus wat anders. Om eerst op Barzillai terug te komen, voor zover ik er wat in herken, is het een eenvoudige waarheid. Dat is namelijk deze, dat waar de Heer in Jeruzalem verdreven is en dus eigenlijk onder de Joden, althans in Judea, geen plaats heeft, is de zaligheid naar de heidenen gegaan en daaronder te verstaan ik nog altijd, het is gegaan in de eerste plaats naar de 10 stammen van Israël. Dat is, en ik denk dat Barzillai daar weer eens een keer de uitbeelding van is. In het buitenland, in Mahanaim, daar, althans daar speelt hij zijn rol, als je dat zo mag zeggen. Daar functioneert hij in de Bijbel, zodat die achtergrond van die naam Mahanaim brengt ons meteen bij die waarheid dat het volk nou eenmaal verdeeld is in tweeën op een of andere wijze. Dat het een rijk volk is, ja, dat denk ik wel, ja. Ik denk dat, dat is nu nog zo trouwens. Ik denk dat die 10 stammen in de ballingschap schat hemeltje rijk geworden zijn in relatie tot alle andere volkeren ter wereld. Dat ben ik. Ook dit zijn betrekkelijke begrippen, want wat is rijk? Bedoel je materieel of bedoel je qua welstand? Wat niet noodzakelijk hetzelfde is, toch? Maar goed, ik denk niet dat het zo zinnig is om daar verder op in te gaan. Het gaat om dit verschijnsel. Dat daar ergens, daar over de Jordaan, dat ik moet eigenlijk zo wijzen voor u, oostelijk, dat daar ergens in Gilead, daar is zo'n man, en die, als David in Jeruzalem niet welkom is, is hij daar welkom. Nou, oké, daar komt hij dan terecht. En ik vind dus dat Barzillai vertegenwoordiger is van die 10 stammen van Israël, waar de Heer welkom was in de tijd dat hij in Juda niet welkom was. En dat is in het algemeen de situatie in onze tegenwoordige bedeling nog een keer. En wat de relatie tussen David en Barzillai aangaat, het is Barzillai die onderdak verschaft aan David. En daar blijft het daarna ook bij. Het wordt niet echt zijn domicilie. Hij hoort thuis als, nou ja, zeker als de grondlegger van het Davidische huis, hoort hij thuis in Jeruzalem. En zo is het met de Messias uiteraard ook. Als hij op aarde komt en zijn thuis zoekt, dan komt hij niet hier in Drachten terecht of waar dan ook. Dan komt hij terecht in Jeruzalem. Dat is nou eenmaal zijn plaats. Daar liggen zijn wortels. Er liggen in ieder geval die wortels van dat koningshuis waarvan hij de ultieme vertegenwoordiger is. Zo is dat nou eenmaal. Maar niettemin, daar was hij in de tijd niet welkom. Daar is hij gekruist. Daar is hij verworpen, verketterd. Dit lijkt mij ook een aardig woord in dit verband met excuses aan de Klassieke ketters trouwens. Maar, ja. Maar zo is dat gegaan. En wat je in de profeten, maar ook in het Nieuwe Testament leest, is hoe dat zou gaan en hoe dat inmiddels al lang geleden gegaan is met de zaligheid. Die is terechtgekomen bij een ander volk dat wel zijn vrucht zou voortbrengen. En dat is gebeurd. En ik kan het ook nog veel eenvoudiger zeggen. De Messias is in de synagoge niet welkom, hoor. Maar bij ons wel. Toch? Of iets breder en historisch. Het christendom vond geen plaats in Palestina. Of in Canaan, of hoe je dat land maar noemen wil. Niet onder het Joodse volk. Maar wel onder de 10 stammen van Israël. Dat is nou eenmaal het verhaal. Zo is dat gegaan. Plukken die daar de zegeningen van? Nou ja, die zijn sowieso gezegend. Maar je vindt een kleine groep daar binnen. Binnen de huishouding van Barzillai, die specifiek bij David behoort. Dat is die Gimcham. Dat dorstende, dat verlangende, dat kwijnende. En ik weet het niet, maar ik herken mezelf daar wel in. Ik denk dat dat gewoon de uitbeelding is van de gemeente als zodanig. Van toch die minderheid uit het geheel die rechtstreeks behoort bij David. Of dat de gehele gemeente betreft, of dat het een uitbeelding is slechts van een deel daarvan, zou ik u niet kunnen zeggen. Maar het gaat om het principe. En dat is in de symboliek altijd aan de orde. Het gaat niet om de details, het gaat om de beginselen, de principes die neergelegd worden. Daar heb je die Barzillai, een groot man, ontbreekt hem aan niks. Maar er is toch een kleine groep die daar binnen tekort komt. En die andere dingen vraagt. En die dorstend is. Ik hoef niet te spreken vanavond over Johannes 7. Maar dat zou ik nou natuurlijk kunnen doen. Zo van, kom tot mij, alle gedorstigen. Enzovoorts. Hè? Over Johannes 4, die is eigenlijk nog mooier. In dit verband zeker, omdat het in Samaria was. Wie gedronken zal hebben van het water dat ik hem geven zal, enzovoorts. Men komt leven tekort op een of andere wijze. Men leeft matig. Het komt ook overeen met de positie van de gemeente, zoals die aanbevolen wordt, en dus behoort te zijn, in het Nieuwe Testament, waar staat dat u en ik, wij dus als kinderen Gods, weliswaar leven in deze tegenwoordige boze eeuw, waaruit wij getrokken worden. Maar ja, voor een deel kan dat helemaal niet. En daar staat dus dat we in deze tegenwoordige eeuw matiglijk zouden leven. En matiglijk is een van de veel voorkomende bijwoorden met betrekking tot onze levenswandel. Matiglijk. Niet alleen in verband met de wereld als zodanig, maar zelfs in verband met onze positie binnen de gemeente. Daar staat ook dat God heeft aan ieder van ons gaven gegeven. Dat wil zeggen een bepaalde functie in de gemeente. Maar naar de mate. Want dat staat in, dat kent u toch? Ja, ik kan er naartoe gaan, maar dat. Mm-hmm. Oké. Okay. In Romeinen 12 staat dat toch? Met mate. En dat niet iemand wijs zij meer dan hij behoort wijs te zijn, maar dat hij wijs zij tot matigheid enzovoort. Zoek het woord mate, matigheid en mate maar eens op in het Nieuwe Testament. Dan krijg je vanzelf een hele reeks schriftplaatsen en dan blijkt dat het een term is voor ons leven als zodanig. Dat we onze grenzen kennen, vernederen zijn, dienstbaar zijn enzovoorts. Maar dat betekent inderdaad dat hoewel wij in deze wereld leven, dat is uit Titus 2, vers 10 of 11 of zo, zou dat zijn matiglijk en godzaliglijk en rechtvaardiglijk. Beperkt betekent dat. En binnen de grenzen. Dat is. Wat moet ik er eens van zeggen van zo'n woord? Het is trouwens altijd aan te bevelen, maar dat mag ik misschien niet vertellen. Maar het is altijd aan te bevelen voor elk mens, ook als hij een ongelovig is, is het altijd aan te bevelen om matiglijk te leven. Dat wil zeggen dat hij leert zijn grenzen te kennen. Want het probleem, ik weet niet hoe het vroeger was, want toen was ik er nog niet. Maar het probleem van vandaag is in ieder geval dat mensen opgejaagd worden om toch vooral zus en zo en dit en dat. En er zijn nog christelijke argumenten bij over goed rentmeesterschap. En je moet jezelf ontwikkelen, je moet eruit halen wat erin zit enzovoort. Ik moet u zeggen, als je dat probeert, ga je op een gegeven moment over de grens en is het afgelopen met je. Tegenwoordig krijg je dan een burn-out. Die hebben ze kort geleden, een paar jaar terug, uitgevonden. Hoe ze dat vroeger noemden, weet ik niet. Maar denk niet dat het niet bestond, hoor. Men gaat over zijn grens en dan knapt er ergens wat. En dan is het gebeurd met de koopman. En met de koopman ook. Nee, ik heb er gekend. Lui met een groot bedrijf, of in ieder geval weet je wel, van die projectontwikkelaar en zo. En dat wordt groter en groter en dan vanzelf ontploft het een keer en dat komt nooit meer goed. Echt niet, dan is het gebeurd.
Ja, mensen worden tegenwoordig wel eens opgejut om uit zichzelf te halen wat er niet in zit.
Nou, dat is precies wat ik zeg. Kijk, je wordt geacht in je pubertijd, zuster, word je geacht, je kindertijd al, word je geacht als spelende, word je geacht je grenzen te leren kennen. En dan zijn er je ouders, of de schoolmeesters, en of wie het allemaal maar zijn, die proberen inderdaad met goede bedoelingen, maar ze die jagen je over je grenzen heen, dat weet ik zeker.
De boven jezelf uitstijgen.
Ja. Ja. En nou, ik weet, u kent mij hopelijk niet al te goed, dat wil ik ook graag zo houden. Maar ik moet u wel zeggen dat ik persoonlijk probeer eruit te halen wat erin zit. Maar ik weet ook wat er niet in zit en wat ik dus beter niet kan doen. Dat heeft niet zoveel zin. Als dingen werkelijk te veel moeite kosten en tegen je natuur ingaan, dan ben je zeer beperkt. Ik zeg niet dat je dat nooit eens moet doen. Soms moet je inderdaad over grenzen heen stappen. Maar het is riskant. En ik hou van risico's, in het leven ook. Dan ben ik serieus. Echt wel. Ik vind ook je moet er wel uithalen wat erin zit. Dat is ook wat de prediker zegt. Dat moet je vooral doen. Maar ook niet meer. En je moet weten wanneer je te ver gaat. En dan terugstappen en dan zeggen dat nooit meer. Dat was het dan. En als je die grenzen kent, broer, dan ben je volwassen. Dat ben ik. Dan ben je volwassen. Dan weet je wie je bent. En tot hoever je kunt gaan. Maar het probleem vind ik in de tegenwoordige samenleving, de moderne cultuur, vind ik mensen worden opgejaagd en opgejaagd en opgejaagd enzovoort. Dat gaat fout. Dat kan niet. En dat geldt niet alleen voor de individuele mensen. Want ik kan deze dingen makkelijk zeggen. Dat geldt zelfs voor het hele land, zal ik maar zeggen. Dat zie je gebeuren. Bemoeit zich overal mee. Denkt dat het de hele wereld moet verzorgen enzovoort. Het gaat vanzelf de flus. We moeten Griekenland redden, we moeten Spanje redden. Wie moeten we nog meer redden? We moeten Cyprus of all places. Laten we eens beginnen met Urkse. Enzovoorts. En ja, ik gun die mensen daar allemaal wel. Maar dat kan je niet. Syrië moeten we redden tegenwoordig. De zielige mensen daar. Dat is ook zo. Ik vind het ook heel triest. Allemaal. Maar de lui die we gaan helpen nu officieel, dat zijn de lui die straks ons. Want die categorie is dat. He? Ja. Dat zijn de fanatieke. De fanatieke tak van de moslims enzovoorts. Ik weet niet wat het is, maar we zijn toch een beetje de weg kwijtgeraakt, denk ik. En dat is wat gebeurt. Kent u die uitdrukking?
Ja,
Er zijn honderden uitdrukkingen voor, geloof ik, in het Nederlands. Maar als je over een bepaalde grens gaat, dan zie je het niet meer zo scherp. Dat is ook zo'n uitdrukking. Dan kom je in een waan terecht. Dan snap je het niet meer. Ik heb zelfs economen dat horen zeggen. Die zeggen, we snappen het niet meer. We dachten vroeger, want het was, die oude minister-president ook alweer, met die zwarte, zware baard, hoe heette die ook alweer? Lubbers, ja. Ze is ook ouderdom, niet in één keer. Ik heb het Lubbers horen zeggen, hij zegt, ik dacht dat ik verstand had van economie, hij was econoom. Hij zegt, maar op een bepaald moment, zei hij, snapte ik het niet meer. En ik heb er anderen horen zeggen, de meeste economen snappen niet hoe het zit. Het is ze volledig uit de hand gelopen. Dat zullen ze niet toegeven, omdat ze in dat wereldje zitten. Maar wat daar buiten valt, en dat is de echte wereld, buiten hun vakgebied, ja, ze hebben het niet meer onder controle. En dat u het niet snapt als u een offerte krijgt van uw bank of van wie dan ook maar, of van uw verzekering, ja, je moet me zo denken, de lui zelf snappen het ook niet. Maar het is dus bloedlink. Hebben die nog? Je gaat over die grenzen heen. En maar onze positie, ik zeg als mens, maar zeker als christen, want het staat gewoon in de Bijbel, is die van, we zouden onze grenzen kennen. Nou ja, leren kennen dan, in elk geval. Ja. Nee, er staat ook tracht naar de hoogste gaven enzovoort. Het staat er allemaal. Maar je moet er ook bij neerleggen als je die niet hebt. En weten wat je plek is. Ja. Een aardig is natuurlijk ook die van die maaltijd, weet u nog. Je gaat achteraan zitten. En dan kan het alleen nog maar beter worden. Dat wie dan ook maar was, zegt, kom hogerop, vriend, heet dat dan. Hè? Kom hogerop, vriend. Laat dat maar dan aan de Heer over. En dat geldt voor ons als gelovigen binnen gemeentelijk verband in elk geval. Maar wij als gelovigen worden geacht een kwijnend, dorstig stelletje te zijn. Wij willen wat anders. We hebben wat anders nodig ook. Voor onze groei en voor onze ontwikkeling. En worden daartoe uitgenodigd om te komen tot de Heer. En dat we leven in een rijke wereld waar alles mogelijk is, ja, dat is inderdaad zo. Maar of het ons bevrediging schenkt, of we ermee leven kunnen, nou, ik niet in elk geval. Toch, ik zou in geen andere cultuur of land willen leven, hoor, eerlijk gezegd. Voor alle duidelijkheid zeg ik dat er dan toch maar bij. Maar ja, wij zijn hier nou eenmaal als kinderen Gods verdwaald. Wij vragen naar andere dingen. Wij vragen naar waarheid, naar woord des levens. Wij zijn diegenen die roepen, is this all there is? Is dit alles? Niet omdat we nooit niet genoeg hebben, maar omdat het ons geen bevrediging schenkt. We kijken er doorheen en zeggen, ja jongens, maar dit is allemaal wel leuk, het is allemaal aardig, maar het gaat voorbij. Zo zou de wereld toch niet moeten zijn. Nou ja, het antwoord is, God zou een nieuwe schepping maken. Nieuwe hemel en een nieuwe aarde en wij als kinderen Gods zijn eerstelingen daarvan. We worden hartelijk uitgenodigd om ons te vervoegen bij de Heer zelf. Heb je dat nog? Ja. Nou goed. Zo waren we bij vers 40. En daar krijgen we meteen de overgang naar wat verder volgt. Het is officieel een nieuwe pericoop, omdat we Barzillai achter ons laten. Maar ik vind het wel leuk, ik heb u er geloof ik eerder wel op gewezen. De boven vers 41 staat Israël ontevreden over Juda. Zodat je maar weer ziet dat het niet hetzelfde is. Maar goed, dat hoef ik langzamerhand niet meer te zeggen. Hè? En dan vers 41 en ziet alle mannen van Israël. Ja, daar gaan we weer. Hè? In vers 40 waren we bij al het volk van Juda. En een deel van Israël. En nu. En alle mannen van Israël kwamen tot de koning. Dat zullen ze niet al die duizenden geweest zijn uiteraard. Maar officieel. En zij zeiden tot de koning. Waarom hebben u onze broeders de mannen van Juda gestolen? En ik ga er snel overheen, want we hebben dat natuurlijk al aangehaald. In het eerste deel van 2 Samuel 19... toen immers die Israëlieten zo langzamerhand het plan opnamen in vers 10... om de koning weder te halen. Die koning kwam er niet terug, hè. Die zat iets van rouw te bedrijven over Absalom of zo, maar die zal het wel goed gehad hebben in Mahanaim of wat dan ook, of weet je veel. En toen zei Israël, ja, we moeten die koning eens terughalen. Waarom zwijgt gij lieden, einde van vers 10 was dat, van hoofdstuk 19, waarom zwijgt gij lieden van de koning weder te halen? En dan krijgt David dan lucht van, heet dat, wat een vreemde uitdrukking is, maar die krijgt daar weet van. En die roept dan de mannen van Juda en zegt, jongens, wordt het niet eens tijd om terug te gaan? Waarom zouden jullie de laatste zijn om de koning terug te halen? Want ja, het is toch Davids eigen stam. Hè? Zij zouden de eerste moeten zijn om de koning terug te halen. En David zelf neemt daartoe het initiatief om die mannen van Israël, de andere stammen, voor te zijn. Nou, het vervolg vind je dan, dit is allemaal gelukt dus, en het vervolg is dan hier in deze verse, waar die Israëlieten vragen, waarom hebben nu onze broeders, de mannen van Juda, gestolen? Dat woord heb ik u ook nog niet zo lang geleden, geloof ik, uitgelegd.
Stiekem.
Iets stiekem doen is het, ja. Sluipen ook, wegsluipen, steal away, ja. Waarom hebben nu onze broers de mannen van Juda gestolen en hebben de koning en zijn huis over de Jordaan gevoerd en alle mannen Davids met hem? Dat had ook nog kunnen zijn, namelijk alle de mannen Davids met hem. Zo van, dit is allemaal uit dezelfde stam. En toen antwoordden alle mannen van Juda tegen de mannen van Israël, omdat de koning ons na verwant is. En waarom zijt gij nu toornig over deze zaak? Hebben wij dan enigszins gegeten van de koningskost, of heeft hij ons een geschenk geschonken? Hebben wij er voordeel van gehad, zeggen de mannen van Juda. Daar hoef je toch niet boos om te worden. En de mannen van Israël antwoordden de mannen van Juda en zeiden, wij hebben 10 delen aan de koning. Juda zegt, Thijs, hij is ons naverwant. Het is familie van ons. En dan zegt de andere stammen van Israël, ja, maar wij hebben 10 delen aan de koning. Als ze de stammen rekenen, dan wordt het dat, hè. Stam van Benjamin hangt in deze geschiedenis nou eenmaal er een beetje tussen. Maar in principe ligt dat zo. Wij hebben 10 delen aan de koning. En ook aan David, want het is hun koning natuurlijk. Bovendien, David zou koning zijn over heel Israël. En er zou een hele dynastie uitvolgen, waarbij nooit iemand zou ontbreken die koning zou zijn over Israël. En dus zeggen ze, het is onze koning, toch? En ze zijn in de meerderheid. Wij hebben 10 delen aan de koning en ook aan David. Wij meer dan gij. Waarom hebt gij ons dan gering geacht dat ons woord niet het eerste geweest is om onze koning weder te halen? Het is nou eenmaal een tamelijk plechtige aangelegenheid. Dat gaat met ritueel gepaard, u weet dat. Wat las ik nou van de week in de krant? Oh ja, ik weet het weer. De
abdicatie. Abdicatie?
Nee, de inhuldiging, want dat moet je precies goed zeggen. Want wij noemen het inhuldiging, maar vooruit. Hier in Nederland, de inhuldiging van koning Willem-Alexander. Daar wordt allerlei volk voor uitgenodigd, als vertegenwoordigers van het volk. En nou zijn de, hoe heet het ook, ik heb een pilletje niet gehad, joh. Hoe heet het ook weer? Die militairen, hoe heet het ook? Veteranen. Daar zijn de veteranen niet vertegenwoordigd. Zijn vergeten. En dit is tegen de traditie. Ze moeten erbij zijn. Dat vind ik ook. Ik hou van traditie. Vooral als het goede is. En ik vind dat die mensen gerespecteerd moeten worden. Maar goed, als ik 3 stappen achteruit doe, dan zeg ik ook, wat maakt het uit, jongens? Het gebeurt toch wel. Maar dan toch, vind ik, voor het koninkrijk, het land als zodanig, zijn dat belangrijke mensen. Dat zijn de lui die hun nek ervoor uitsteken. Die er misschien nog goed voor betaald zijn, gewoon ja, een beetje veel. Maar dat vind ik wel, ja. Maar toen, maar daar ga ik niet over. Maar je ziet hoe gevoelig die dingen liggen. Wie er wel bij mag zijn en wie niet. Snapt u? En dat is hier dus ook zo, want ja, het is niet de officiële kroning van David natuurlijk, maar ja, het is toch iets als, het is toch iets als de prins van Oranje terughalen. Hè? Ja, dat kan ook nog. Nee, ik was niet zo ver terug. Ik was maar bij in 1815. 14? Waar was ik? In, 1814. Was het 1814? Toen moesten ze hem zoeken, hè? Ze waren hem kwijt, ja. Ja, maar ze hebben ook in Duitsland gezocht toen. Ja, ja. Maar hij zat in Engeland, ja. Maar prinsje terughalen, Da Costa heeft er nog enige prachtige liederen, of althans gedichten bij geschreven, voor de gelegenheid, als dichter des vaderlands. Ja, mooi. Maar dat is een officiële gebeurtenis toch. En daar gaat het maar om, en dat is dit ook. Dus je kan je voorstellen dat die stammen van Israël, de mannen van Israël zeggen, dat hadden we toch wel graag even geweten. Bovendien hadden ze er ook plannen toe om het te doen, maar het is allemaal te haastig gebeurd. Ze zijn er te laat bij. Ik heb u eerder gezegd, denk ik, dat moet ik gezegd hebben, als de Heer als koning verschijnt, letterlijk in zijn wederkomst, ik wou zeggen als de hoge priester dood is, maar dan moet ik zoveel uitleggen. Ik bedoel, als Absalom dood is, als een einde gemaakt is aan dat oude verbond en daarmee ook aan het judaïsme. En die dode hoge priester, die ontleen ik aan de wet op de vrijsteden. Maar als je hem niet vat, dan geeft niet. Laat hem dan maar liggen. Hij is toch dood. Laat hem dan maar. Ja. Laat hem dan maar. Dat kun je dan niet zeggen meer. Maar laat hem maar zitten dan vooruit. Vergeet het dan maar. Maar als het één keer zover is en de Heer komt als koning, zoals het lied zegt, de koning komt, enzovoorts, ja, dan komt hij inderdaad eerst en primair naar Juda. En voor zover hij openbaar wordt aan de wereld, is het vanuit Juda. Dat staat zelfs in het Nieuwe Testament. Dat wil zeggen, er staat in Openbaring, was het 5? Gelooft wel inmiddels. Zie het lam is waardig om de boekrol dus te openen, de zegelen te verbreken. En weet u nog, was het lam, maar hij wordt ook genoemd de leeuw uit de stam van Juda. Wis en waarachtig wel. En dat terwijl Juda in Openbaring als zodanig niet genoemd wordt verder, hè? Je kunt wel enige Joodse dingen daarin nog herkennen, zoals de 70ste week van Daniel, die een paar keer voorbij komt. Maar een verwijzing expliciet naar het Jodendom vind je daar verder ook niet. Maar de Heer is de leeuw uit de stam van Juda. Zo begint het straks ook. En ik hoop dat u dat begrijpt. De 70ste week heeft van doen met het Joodse volk en eindigt met de verwoesting van Jeruzalem. En daarna, meteen, de komst van de Messias. En de terugverzameling van in ieder geval een deel van Juda, daar begint het mee. En dan is die koning daar en dan zijn de andere stammen van Israël gepasseerd, zijn te laat. Hoe gaat dat dan? Alleen in verband met die gebeurtenis staat er, en de nijd van Efraïm zal wegwijken, de nijd van Juda zal wegwijken en wat het maar is. En het zal voortaan niet meer twee volken zijn, maar één volk. En niet meer twee kudden, maar één kudde met één herder. En mijn knecht David zal koning over hen zijn. Over beide. Ik neem aan dat u die schriftplaatsen kent. Maar de volgorde is wel degelijk eerst Juda en dan de rest. En de bekering van Juda, het aanroepen door Juda van de naam des Heren, is voldoende. Dan komt de Heer namelijk. En dat gaat buiten die andere stammen om. Die worden er achteraf mee geconfronteerd. En dan moet ik er gauw over ophouden, want anders blijf ik daarin hangen. Maar het is de oude... ja, hoe moet je dat zeggen? Het is de oude spanning tussen die twee volken. Want zo worden ze dan toch in de Bijbel genoemd. Twee koninkrijken kun je nog niet zeggen. Dat is pas na de dood van Salomo. Maar die spanning is er altijd geweest. En ze hebben elkaar altijd beoorloogd. En die spanning is er tot in onze dagen nog steeds. Precies dezelfde. Hoewel voor de buitenwereld, ik bedoel een Arabische wereld of een Aziatische, van mijn part een Afrikaanse wereld, het allemaal één pot nat is, hè. Je hebt die westerse volkeren en dat is inclusief het Joodse volk eigenlijk, dat loopt daar doorheen. Maar binnen die categorie, binnen die westerse volkeren, zijn de Joden altijd een volk apart geweest. Het woord assimilatie kan je in dat verband grote problemen bezorgen, dat weet u toch, hè? Niks assimileren. Terwijl in het Oude Testament staat dat Israël en zeker ook Juda geworden is als de overige volkeren. Dat ze zich gemengd hebben met de overige volkeren. Dat ze zo nodig, net als de andere volkeren, een koning moesten hebben enzovoort. Zo is het sinds de opstanding van Christus en sinds het aanbreken van het Nieuwe Verbond zo dat het Joodse volk, als dat de goede term is tenminste, weigert, hoe dan ook, om te assimileren. U weet wat dat betekent, toch? Assimileren. U weet wat een simile is?
Simuleren, ja.
Nee, een simile, dat is een kopie, dat is wat erop lijkt. En assimileren wil zeggen, gaan lijken op. En dus overeenkomen met. En de tragiek van het Jodendom, van de Joodse religie primair is dat het hen verhindert om te assimileren en daartoe wordt het ook in stand gehouden. Misschien ben ik nu iets te kort door de bocht, maar als u mij zou vragen hoe komt het nou dat zo'n godsdienst die toch alleen maar problemen voor hen oplevert, die eeuwen doorstaan heeft, om zo te zeggen, in zo'n 2000 jaar en eigenlijk langer, dan moet ik u zeggen, nou, dat is omdat men het hart nodig heeft om de eigen identiteit te bewaren. Waarvoor overigens, van de andere kant, vriendelijk dank. Want het zou ook een eigen identiteit bewaren. Maar het had eigenlijk niet gemoeten, men had moeten komen tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarmee onder het nieuwe verbond. Maar nu ze het niet wilden, hadden ze altijd nog het judaïsme en dat hebben ze vastgehouden om hun identiteit te bewaren, om niet te assimileren, om niet op te gaan onder de volkeren en het heeft dan alleen maar vloek gebracht. Dat hele geschiedenis is vol van Jodenhaat, Jodendiscriminatie, Jodenverwerping, Jodenvervolging enzovoorts. Het is spreekwoordelijk geworden. Overigens, precies zoals de Bijbel dat zegt. Maar eigenaardig genoeg, als het gaat over de openbaring van de heerlijkheid van Christus en daarmee van zijn koninkrijk, staat het Joodse volk voorop. Al moet gezegd worden dat het ook dan het initiatief is van de Heer zelf. Ja, want die zei, ik zal alle heidenen ten strijde verzamelen tegen Jeruzalem. Ik zal mijn stem verheffen voor mijn Heer henen, heidense leiders, tegen Jeruzalem en daarmee tegen de Joodse staat ook van vandaag. Omdat ze in hun benauwdheid, alsnog, dat heet de grote verdrukking, die van de tweede helft van de 70e week van Daniel, omdat ze in hun benauwdheid alsnog de Heer zullen aanroepen. En niet meer in beroep doen op hun judaïstische achtergrond of wat dan ook. Maar een beroep doen op de genade des Heren. En dan verschijnt hij. En dat was de bedoeling. Daar is ook het wachten op voor wat de wereld betreft. Officieel, het wachten is op de openbaring van de Zonen Gods. staat in Romeinen 8. Dat wil zeggen de openbaring van Christus met de gemeente. Maar dat wacht op de bekering officieel van het Joodse volk. En wanneer dat is, de Bijbel zegt het, einde van de 70ste week van Daniël. Maar goed, terug naar dit schriftgedeelte dan. Hier is nog sprake van die spanning, die is ook altijd gebleven, heeft ertoe geleid dat na de dagen van Salomo het Rijk inderdaad uiteen viel, en dat is tot in onze dagen nog steeds het geval. Het zijn twee heren, het is Mahanaim, het zijn twee kampen, als je het zo wilt vertalen, en die spanning tussen die beiden is er. Die blijft hier ook, want hier begint weliswaar weer een nieuw hoofdstuk, maar ik moet er wel bij zeggen dat dat arbitrair is, want het verhaal gaat gewoon door. Hè. We krijgen nog een keer, ja, je mag niet zeggen tot vervelens toe, maar we krijgen nog een keer zo'n verhaal waarbij de heerschappij van David in twijfel getrokken wordt en een deel van Israël zich afzondert en niet onder het gezag van David wil staan. Gaat gewoon verder. Maar eerst vers 43 dan, om de lange aanloop te nemen. De mannen van Israël antwoorden aan de mannen van Juda: wij hebben 10 delen aan de koning en ook aan David, wij meer dan gij. Waarom hebt gij ons dan gering geacht dat ons woord niet het eerste geweest is om onze koning weder te halen? Gaat er zelfs om wie de eerste zou zijn. En je zou hier toch met enige goede wil het algemene Bijbelse idee je herinneren, namelijk juist. Vele laatsten zullen de eerste zijn en vele eersten de laatste. En als Juda, het Joodse volk, als dat niet het eerste is, wat is dan het eerste? Ja, dat zeggen we gewoon, hè? De gemeente. Maar heb je dit soort oud-testamentische schriftplaatsen, dan is het antwoord, nou, als Juda niet het eerste is, dan is het Israël. En dat is het bekende verhaal. Want waarin het Oude Testament Israël eerst geboorterecht heeft boven Juda, daar heeft in het Nieuwe Testament de gemeente eerst geboorterecht boven Juda. Maar in het Oude Testament Efraïm zijnde Israël tot zoon verklaard wordt boven Juda, bijvoorbeeld in Jeremia 31, vind je het Nieuwe Testament dat de gemeente tot zoon verklaard wordt, tot erfgenaam, boven Juda, bijvoorbeeld in Galaten hoofdstuk 4. Bijvoorbeeld alleen maar hoor, want er zijn natuurlijk vele van die schriftgedeelten. Kortom, er loopt een lijn van Israël rechtstreeks naar de gemeente, maar dat is het verhaal wat er altijd achter steekt. Maar goed, het woord der mannen van Juda was harder dan het woord der mannen van Israël. Wat dat precies betekent, weet ik niet. In de praktijk, historisch, wat dat betekent. Schreeuwden ze luider? En wat maakte het uit? Was er een schadevergoeding geëist? Of wie won dit? Dat staat er gewoon niet bij. Het kan hooguit betekenen dat de mannen van Juda zeiden, nee, we laten het zo, we vinden het helemaal goed geregeld zo, prima. Ook niet iets van een excuus van, misschien hadden we het toch in de commissie moeten gooien eerst en overleggen wie we wel en niet zouden uitnodigen. Maar zoiets moet het dan zijn. In ieder geval, de Israëlieten voelen zich ten achter gesteld. En dat gaat het gewoon ook mee verder in hoofdstuk 20. Als er staat, toen was daarbij geval. Ik weet zeker dat het gewoon begint met en hoor, en niet met toen. En daar was bij geval, dat wil zeggen, het verhaal gaat gewoon door. Er was daar bij geval een Belialsman, wiens naam was Seba, een zoon van Bichri, een man van Jemini, oh jee, een man van Jemini, die blies met de bazuin, oh jee. En nou weet je het al, hè? Er was een man uit Jemini, dat is uit Benjamin. Dat is dus de familie van de stam van Saul. Die me nog lang niet vergeten was, weet u nog? Ja. En als hij met een bazuin blaast, weet je ook wat de bedoeling is. Want het blazen van de bazuin moet een nieuwe koning aankondigen, hè? Dat is zo de gang van zaken. Of de stem van de koning, maar dat blijft in de praktijk hetzelfde. De koning die actief wordt. En dus staat er, hij blies met de bazuin en zei, wij hebben geen deel aan David. Wij hebben geen erfenis aan de zoon van Izzi. En ieder na zijn tenten. Dat is een vaste uitdrukking, hè? We hebben hem al een paar keer gelezen en hij komt vaker voor. En ieder na zijn tenten, o Israël. Het wordt ook geroepen bij de scheuring van het Rijk. Onder Rehabeam. Jerobeam. En ieder na zijn tenten, o Israël. We gaan naar huis, we trekken ons terug. We willen er niets mee te maken hebben. Daar was bij geval een Belials man. Belial, ja, het wordt beschouwd als een naam. Zo is hij in onze Bijbels ook behandeld geworden. Tot in het Nieuwe Testament overigens aan toe. Maar Belial betekent gewoon zonder nut. Waardeloos. Wordt zelfs vertaald met ruïne. 27 keer in het Oude Testament, 1 keer in het Nieuwe Testament. Heb ik toevallig bij de hand. Doe maar. Het komt nogal eens voor. En dat heet een Belial. Een onnuttig man betekent het gewoon. Een ruïne. Zijn er zulke mensen? Nou ja, 27 keer in het Oude Testament en 1 keer in het Nieuwe. Ja, zijn er ja die zijn er. Maar u weet, dat mag je niet hardop roepen. Dus ik zeg het nou ook zachtjes. Zijn weg. Want u weet dat alle mensen gelijk zijn.
Ja, maar nee, meer gelijk dan alle.
Dank u, broeder. We zouden er een goed deal voor hebben, denk ik wel eens. Ja, dat is namelijk...
We hebben er geen gebrek aan.
Dat is namelijk niet zo. Er zijn namelijk inderdaad mensen die volstrekt onnuttig zijn. Ik ken het trouwens een boel uit de Bijbel, vooral in de omgeving van Korinthe. Toen Paulus zoiets zei als, alle dingen zijn wel geoorloofd, maar niet alle dingen zijn nuttig. Waarmee hij toch op zijn minst suggereert, maar alle commentatoren lezen het zo overigens, hij suggereert op zijn minst dat een deel van die Korintiërs dus volstrekt onnuttig bezig is. Waardeloze mensen, je hebt er niks aan. Dat is, die zijn er. Nee, op het allerhoogste niveau geldt dat voor alle mensen, dat weet ik. Dat is de prediker. En op een wat lager niveau is er wel wat nuanceverschil, want er zijn sommigen nog onnuttiger dan anderen, zal ik maar zeggen. Dat is het eigenlijk. Hè. Een Belials man. Er staat gewoon, dat is iemand die niet deugde. Dat wil dus niet maar zeggen dat hij er andere opvattingen op nahield. Oh, dat is een lastig onderwerp, jongens. Wil maar niet zeggen dat hij een andere mening over de dingen had. Dat betekent gewoon dat hij gewoon helemaal... helemaal het spoorbijster was. Helemaal... Ja, ik moet er ook niet al te lang over nadenken, want, ja. Kijk, een man als Hitler had niet alleen maar andere ideeën. De man was stapel met joggen. En met opzet zeg ik het in het Jiddisch, dat vind ik leuk. Vooral voor hem. Maar, de man was stapel gek. Dat ben ik serieus. Ik weet niet of dat voor iedereen zo gold. Allemaal van dat soort figuren die de geschiedenis passeerden. Maar er waren erbij, die waren echt niet alleen maar megalomaan. Dan moet je een beetje zijn, anders wordt het niet wat in de politiek. Maar volkomen gestoord. Die brengen alleen maar ruïne. Want ik denk eerlijk gezegd, dat is mijn indruk van de term, Belial. Dat je hem nog netjes vertaalt, ook als je hem vertaalt met zonder nut, namelijk waardeloos. Het zijn de lui die ruïneren. Andere dingen kapot maken. Niet alleen maar ze hebben geen nut, maar ze bederven ook het nut van anderen, om zo te zeggen. Dat is de strijd normaal in de menselijke samenleving altijd geweest. Ik bedoel, de een wil wat en de ander houdt het tegen. Kan niet anders. En in de politiek zeker. Het is altijd een kwestie van compromissen sluiten. Je wil iets, je publiceert dat en je houdt wisselgeld achter de hand, want je krijgt tegenstand en dan moet je wat terug kunnen geven. En zo sluit je compromis, enzovoorts. Maar betekent dus, en ik gebruik het alleen ter illustratie nu, betekent dus inderdaad dat er zijn die niet alleen onnuttig zijn, die heb je dan verder niks aan, dat geeft niet, daar heb je geen last van ook, die zet je ergens neer en dat is het dan. Maar ze lopen je ook nog in de weg. Heb je in het christendom ook? Die rebel christenen heb je niks aan, die doen gewoon niet mee. Ik vind het niet zo erg, dat wil zeggen, ik niet. Wat de heer ervan vindt, dat is iets anders. Daar heb ik het nu niet over. Ik vind het niet zo erg. Krijgen pas problemen mee als ze voor de voeten gaan lopen. Maar van, over de heer staat dat ook, hè? De Corinthiërs, misschien anderen ook, maar in ieder geval de Corinthiërs worden ervoor gewaarschuwd. Zo van, als het werk van de heer in de weg staat, loop je het risico dat hij je uitschakelt en aan de kant zet, want dan grijpt hij in. En als je hem niet in de weg loopt, ja, er zijn maar weinig mensen die de wegen des Heren bewandelen en de Heer neemt ze niet weg. De strijd doet niet tegen ze. Maar zodra we hem echt voor de voeten lopen, en waar dat begint, dat weet ik nooit, maar zodra men hem echt voor de voeten loopt, neemt men grote risico's. En dat is nog wat anders. En dat is wat hier dus ook gebeurt. Dit is niet alleen maar een onnuttig man. Als er een onnuttig man was, zat hij langs de kant van de weg gewoon te kijken. Wat er voorbij komt. Of op het bankje bij de brug in het water te spugen. En te, vroeger nog met pruimtebak, weet je wel. Dan, ja, zie je nog zitten met de brug in Bodegraven. Maar goed, hè, alles wat maar langs. En de brug, daar moest iedereen langs. Dus ja, dus, ze wisten alles wat in het dorp rondgaat, maar ze dienden verder tot niks. Ze wisten wel alles, maar je hebt er ook geen last van. Zie? Maar van deze man heeft men wel last. Er staat een Belials man, wiens naam was Seba. Dat lijkt trouwens positief, want het betekent zoveel als zeven is het weer, hè? Toch iets volmaaks. Maar misschien is hij dan wel volmaakt onnuttig. Weet ik veel, maar zoiets. Dat weet ik niet echt. Een zoon van Bichri. Bichri is moeilijk terug te vinden in de Bijbel. Behalve dan via het Hebreeuws. Dan word je niet gehinderd door die klinkers. En dan vind je hem zo terug, want het is Becher. Becher. Met een CH, ja. Becher. En Becher is een van de afstammelingen van Benjamin. En ik ga er niet aan beginnen. Ik vind het veel te moeilijk. De afstamming, de genealogie van Saul namelijk, is weliswaar zeer ingewikkeld. Maar er is uit te komen. Alleen, je moet heel goed opletten. Die vindt maar kleine aanwijzingen. Maar die stamde ook van Becher. Dus dat wil zeggen, het is tamelijk naast de familie van Saul. En van die kant komt dus de opstand tegen David. Dus ook, dat was al eerder zo, hebben we eerder gezien. Want de aanhangers van het huis van Saul, dus uit de stam van Benjamin, die vonden het wel aardig als David zou afgezet worden. Misschien kwam het koninkrijk dan weer terug bij Benjamin, hè? Zo was het. Hè? Nou, uit die categorie komt hij. Hij blies met een bazuin en zei, we hebben geen deel aan David en ieder naar uw tenten, o Israël. En toen toog alle man van Israël op van achter David. Ik neem aan dat het diezelfde groep is die besproken wordt vanaf vers 41 van het voorgaande hoofdstuk. Met de voorgaande pericoop, dat de verhaal gewoon doorgaat. Het woord van de mannen van Juda was harder. En die mannen van Israël, die wisten er geen raad mee. En toen kwam was daar die man, die Seba. Hij blies op een bazuin en zei, jongens, we gaan huis. We gaan een andere koning opzoeken. Dan regelen we zelf wel zo'n koning. Toen toog alle man van Israël op van achter David, Sheba, de zoon van Bichri, achterna, maar de mannen van Juda kleefden hun koning aan, van de Jordaan af tot aan Jeruzalem. En we dachten net dat we het allemaal gehad hadden, en dan komt er nog precies eenzelfde verhaal over een opstand tegen David. Alle man van Israël toog achter Sheba aan, de zoon van Becher. Maar de mannen van Juda, vers 2, kleefden hun koning aan van de Jordaan af tot aan Jeruzalem, want ze waren onderweg vanaf de Jordaan naar Jeruzalem. Toen nu David in zijn huis te Jeruzalem kwam, nam de koning de 10 vrouwen, zijn bijwijven, die wij inmiddels allemaal zo goed kennen. Want het is de 3e keer dat we ze nou tegenkomen, toch? U weet wel, die vrouwen die hij achtergelaten had, oh, staat erbij. Die hij gelaten had om het huis te bewaren. Waarna Absalom zich daar nog mee bemoeid heeft. En,
ja, in de tent op het dak, ik bedoel, dan leek dat dan maar op.
Kijk, dat bedoel ik, dankjewel broeder. Dus dat hebben we ook al gehad. En waarmee je dan toch maar weer ziet dat op een of andere wijze dat verhaal iets van doen heeft met die 10 stammen. En als je dat niet begreep had, dan krijg je even die 10 bijwijven er nog even tussendoor vermeld. Alsof het ook maar iets met de geschiedenis te maken zou hebben. En ik moet u zeggen, nee, met de geschiedenis niet. Met deze geschiedenis niet. Maar het wordt wel zo verteld dat het in elkaar grijpt en dat die dingen je in herinnering gebracht worden. Zo werkt dat vaak, hè. Associatie. En hij deed ze in een huis van bewaring. Ik kan er niet anders van maken, dat is wat het betekent. Een huis van bewaring. En onderhield ze, maar ging tot haar niet in. En ze waren opgesloten tot op de dag van haar lieder dood, levende als weduwen, staat erbij. Dat wil zeggen, David, ze waren van David, maar hij liet het voor wat het was. En hoe zeggen ze iets nou netjes? Je kan niet zeggen, ik keek er niet naar om, maar maar hij bekende hen niet. Nou, goed. Hij bekende, er was geen gemeenschap. Feitelijk is het de beschrijving, een beschrijving, er zijn er meerdere. Maar er is één van de beschrijvingen van de huidige relatie tussen de Heer en Israël. Nou, ik sta te denken, zal ik dat nou vertellen of zal ik dat nou niet vertellen? Maar laat ik het dan maar vertellen. Zoiets vind je bijvoorbeeld terug in de geschiedenis van Jozef en Maria. Precies, zij was zwanger, ze stond dus in relatie tot Jozef, ze was van Jozef, ze waren ondertrouwd, maar hij bekende haar niet. Wat wachtte op een situatie in de toekomst. Het komt ook overeen met de gelijkenis van de schat in de akker. Ik moet even nadenken. De gelijkenis van de schat in de akker. Er is maar één vers in Matthäus 13 over een man, een heer, die vond een schat in de akker. Ja, of hij er nou over gestruikeld was. Hij vond een schat in de akker. En, in een akker. En wat hij deed was, hij ging heen, verkocht alles wat hij had, gaf alles op. En kocht die akker. Punt. Ja, precies. Dat is het punt. Ja. Hij deed er verder niks mee en liet de schat waar hij was. En hij bleef gewoon in de akker. Dat is het verhaal. Maar die was van hem inmiddels. Waarbij nog komt dat zo'n schat, dat het woord schat in elk geval ontleend is aan het Hebreeuwse segula. En segula, dat is inderdaad een schat, maar dan een schat in de zin van het persoonlijke bezit van de koning. Een koninklijke schat dus. in het Oude Testament. En het is ook het woord dat vele malen, nou zo vaak komt het niet voor, maar het wordt verhoudingsgewijs vele malen gebruikt ter aanduiding van Israël. En dan wordt het vertaald met, gij zijt een volk mij ten eigendom. Maar het is schat. Dat woord is het. Het hele punt in de gelijkenis is dat het een beschrijving geeft van onze dagen, de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. De akker is nog steeds de wereld. De Heer heeft alles opgegeven wat hij had. Dat op zich al is omstreden genoeg, maar dat is zo. Hij werd vernederd, werd gehoorzaam tot de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate verhoogd, waarmee hij werd de eerstgeborene aller creaturen en de eigenaar ook van deze oude schepping alsnog. En dus van de wereld, de akker is de wereld, en van de schat daarin. Maar die schat daarin is de segula, het is dus Israël. Alleen, daar doet hij even niets mee. Dat komt pas later, maar dat onttrekt zich aan de, dat is voorbij de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. En daarom vind je dat in de gelijkenis dus niet. Die gelijkenis houdt dus abrupt op. En je blijft met de vraag zitten, maar hoe nou verder? Maar dat komt pas in de toekomst. Het idee is namelijk dat Israël, en ik bedoel specifiek de 10 stammen, meer nog dan de 2, dat Israël het eigendom des Heren is, dat heeft zo enige consequenties, maar voor alle praktische doeleinden is er nog steeds geen gemeenschap. Maar ja, daar kun je dan vragen over stellen, maar die ga je ook stellen als er staat over Jozef en Maria. En hij bekende haar niet, dat is toch hetzelfde. In wel praktische doeleinden was geen gemeenschap. Het wacht ergens op. En onze bedeling wacht ook ergens op. Wacht op de geboorte van die zoon. Namelijk van de gemeente als zodanig. Die wel degelijk uit die 10 stammen van Israël voorkomt als erfgenaam van het eerste geboorterecht. En dus met een hemelse roeping en erfenis en wat iets meer zei. Maar het is pas voltooid in de opname van de gemeente. En in die tussentijd is er geen gemeenschap. En dat is wat beschreven wordt. En toch, ze horen bij elkaar. En dat is, daarom zei ik, het wordt op meerdere manieren beschreven. Het hangt er maar vanaf van welke kant je dan komt. Ze zijn aan elkaar verbonden. De Heer is verbonden aan Israël meer dan aan enig ander volk. Het is een speciale relatie, maar toch, het wordt pas geconsumeerd, heet dat in verband met een huwelijk, in de toekomst. Vandaar dat Israël wel als bruid kan beschreven worden, maar niet als vrouw. Ja. Met name in het Oude Testament dan overigens. Maar goed, en dat vind je hier van die 10 bijwijven, ze verdwijnen hier ook van het toneel. Je weet dat ze er zijn, ze zitten in het huis van bewaring, ze worden bewaard, ze zijn van David. Ongeacht wat je daar via onze moderne ethiek dan van vindt, want dat is nou helemaal het punt niet. Maar ze worden steeds genoemd. En bedenk dan, dit is de 3e keer en eigenlijk historisch is het van geen enkel belang. Maar het noemen daarvan heeft natuurlijk een functie, omdat het onze gedachten richt in een bepaalde richting. En daar gaat het maar om, hè. Dan ben ik niet ingegaan, zelfs op je, met de doek expres niet, maar op Hosea hoofdstuk 3. De kinderen Israël zullen er vele dagen zitten zonder dit en zonder dat en zonder ze. Maar die vrouw, waar het over gaat in Hosea 3 is het toch? Ja, waar het over gaat in Hosea 3, was wel het eigendom, wat is het woord nou eenmaal, van Hosea. Maar ze hadden geen gemeenschap. Hetzelfde verhaal, hetzelfde illustratie.
Maar omdat het een illustratie is van de gemeente.
Nee hoor, nee. Het gaat over een meervoud. Zij waren opgesloten tot op de dag van hun liederdood. Maar als je het zo vertaalt.
Haar liederdood.
Hè?
Haar
Ja, dat weet ik. Maar het punt is dat als je vertaalt met hun liederdood, weet je niet of het over mannetjes of vrouwtjes gaat. Dus als vrouwelijk meervoud is, moet het strikt genomen haar liederdood zijn. Maar ja, wij zijn zo nauwkeurig niet meer vandaag in ons taalgebruik. En dan weten we niet meer wat er staat. Helaas. Dat is jammer. Want taal is een heel eind versleten inmiddels. Goed, voort zeide de koning tot Amasa, want het is gecompliceerd allemaal hoor. Voort zeide de koning tot, kent die Amasa nog? Kijk, al die legeraanvoerders van David weer, maar was allemaal neven waren dat, hè? Dat weet u toch, hè? Uitzusters van David, deze ook. Maar Amasa kennen we als de legeraanvoerder van Absalom. In de plaats van Joab gesteld. Ja, ja. Ja, David kreeg een hekel aan Joab, met bloed aan zijn handen, waar hier nog een vervolg op komt trouwens, in de volgende verse. En Amasa zou hem vervangen. Maar dat zou maar kort duren overigens, want daar gaat het hier over. Hij blijkt ook niet te vertrouwen, die Amasa. Voort zeide de koning tot Amasa, roep mij de mannen van Juda tezamen. Joab wordt dus gepasseerd hier, hè? Dat begrijpt u, hè? Roep mij de mannen van Juda tezamen tegen de derde dag en gij stel u dan hier. En Amasa ging heen om Juda bijeen te roepen, maar hij bleef achter boven de gezette tijd die hij hem gezet had. Dat wil zeggen, Amasa wordt erop uitgestuurd en de bedoeling is dat hij na drie dagen met zijn leger zijn opwachting maakt bij koning David, melden voor appel en dan zou hij zijn opdracht te krijgen, om zo te zeggen. Hij krijgt drie dagen de tijd voor de mobilisatie. Tot op de derde dag. En kom dan hier, stel u dan hier. En Amasa ging dus heen om Juda bijeen te roepen, maar hij bleef achter, boven de gezette tijd. Hij kwam gewoon niet opdagen. Op de derde dag. Ja. Toen zei David tot Abizai, dat is een van de andere legeraanvoerders. Nu zal ons Seba, de zoon van Bichri, meer kwaad doen dan Absalom. Neem gij de knechten uws heren en jaag hem achterna, opdat hij niet misschien vaste steden voor zich vinden en zich aan onze ogen onttrekken. Dat wil zeggen, Amasa zou die opdracht moeten krijgen, was de bedoeling, maar hij bleef in gebreken. Hij was er niet toen het zover was. Nou ja, u herinnert zich toch een derde dag uit de geschiedenis. Daar zou Juda toch verzameld moeten worden en opgesteld moeten worden voor de koning. Ik heb het over de opstanding van de Heer Jezus uiteraard, toen hij van Gods wegen tot Here en tot Christus gesteld werd, volgens de woorden van Petrus in Handelingen 2, daar was dan eindelijk definitief de verheerlijkte Christus. En ze worden opgeroepen om zich te verzamelen, tot hem te bekeren, of wat het maar was. Maar ze komen niet. Toch? Ze hadden meer belang bij de wet. Maar ja, dat is wat Amasa nou eenmaal voorstelt, geassocieerd met Absalom en dat soort dingen meer. Die wet blijft een groot probleem. En dat komt steeds weer terug. En die allerlei figuren die die wet vertegenwoordigen. En het blijft een herhaling van zetten enzovoort. Je komt er bijna nooit vanaf, hè? Dat is wat uitgebeeld wordt, minstens in deze geschiedenissen. Nou goed, dan worden dus Abizai alsnog. En bovendien Seba wordt vergeleken met Absalom. Namelijk weer iemand die de positie van David bedreigt, die zijn koningschap in twijfel trekt en dat soort dingen meer. Dus het is een herhaling van zetten ook hier. En Abizai wordt erop uitgestuurd met de knechten van de koning om hem achterna te jagen, opdat hij niet misschien vaste steden voor zich vinden, want zo bouw je een koninkrijk op, hè. Ik bedoel, je verovert één voor één de steden, zoals er zijn Leiden, Brielen en Alkmaar en toch?
Ja.
Bergen-op-Zoom.
Ja, ja, Bergen-op-Zoom. Ja. Ik was ja, inderdaad. Goed. En zich aan onze ogen onttrekken. Of ons een oog uitsteken. Want zo wordt het bij gelegenheid ook vertaald. Het is iets met een oog. Maar de strekking ervan is waarschijnlijk gewoon en ons schade berokkenen. Bovendien, aan onze ogen onttrekken wil zeggen zich buiten het gezag van David plaatsen. Hè? Wat de begrijp je toch? Dat waar je geen macht over hebt, dat is buiten je gezichtsveld, buiten je ogen. En dat is bedreigend bovendien ook, omdat je het niet kunt zien. En vandaar de uitdrukking. Toen togen uit hem achterna de mannen van Joab. Toch Joab, de mannen van Joab, maar onder leiding dus van Abisi, want Joab wordt gepasseerd. En de Kreti en de Pleti,
ja,
daar zijn ze weer, ja, allebei. En al de helden, deze togen uit van Jeruzalem om Zeba, de zoon van Bichri, achterna te jagen. En Amasa is inmiddels buitenspel blijkbaar. Hij is verdwenen. Als zij nu waren bij de grote steen die bij Gibeon is, tot vandaag weten we niet welke steen dat is en of hij er eventueel nog ligt of niet. We weten het echt niet. Zal wel een kenmerkend punt in het landschap kennelijk. Als ze nu waren bij de grote steen die bij Gibeon is, zo kwam Amasa voor hun aangezicht. Toen was Amasa daar ineens. Ja, wat hij daar deed. En Joab was omgord over zijn kleed dat hij aan had. En daarop was een gordel daar het zwaard aan vastgemaakt was. Het idee is dat Joab niet als militair gekleed was. En een kleed aan, maar daaroverheen droeg hij wel degelijk een gordel met de bekende zwaard. Daar het zwaard aan vastgemaakt was op zijn lenden in zijn schede. En als hij voortging, zo viel het uit. Waarschijnlijk dus het zwaard viel uit die schede. Het idee is ook dat dat gebeurt omdat de man niet een gewone wapenrusting droeg, maar gewoon die gordel omgedaan had over zijn overjas of over zijn kleed. Weet ik veel. Hoe dat er dan uitziet, mensen, dat weet ik niet. Ik weet wel dat je zo'n ding moet. Heb je dat wel eens gezien? Nou, zwaard weet ik niet. Sabels heb ik vaak genoeg gezien. Die klikken vast, hè? Dan moet je echt een palletje hendeltje overhalen, palletje indrukken, anders komt het ding niet los. Anders zou je hem verliezen bij het hardlopen. Hè? Ja. Maar als hij voortging, zo viel het uit. En dan gebeuren een heleboel dingen tegelijkertijd. Joab zei tot Amasia, want hij kwam Amasia tegen. En toen viel dat zwaard uit. En hij zei tot Amasia, is het wel met u, mijn broeder? Dat is een beleefdheidsvraag, ja. Ja. En Joab vatte met de rechterhand de baard van Amasia. Met de rechterhand de baard van Amasia om hem te kussen. Ja, sommigen. Mensen begroeten elkaar nu helemaal zo, ja. Ja, wij doen dat niet bij gebrek aan baden. Soms denk ik dat wij door gebrek aan baden het kussen hebben afgeleerd. Maar vooruit. Hoewel ik mannen ken die kussen gewoon, ja. Nee, mannen. Fanatieke mannen bedoel ik, ja, ook, ja. In sommige culturen is dat ook heel gebruikelijk. In onze cultuur wordt het steeds meer een kwestie van zoenen. Eerst helemaal niet, toen één keer, toen twee keer, toen drie keer. En dan moeten de mannen ook al gezoend worden, langzamerhand. Het overkomt me tenminste wel. Dus dan, ja. Wat lach je nou? Nee, dat is zo. Waarom dan niet? Arabieren begroeten elkaar ook zo. In ieder geval, Joab vatte met de rechterhand de baard van Amasa om hem te kussen. En Amasa hoedde zich niet voor het zwaard dat in Joab's hand was. Ik mag aannemen dat dat de linkerhand was. Het blijft een kwestie van maak het verhaal zelf af en kleur de plaatjes. Dat ben ik serieus. Want wat er precies gebeurde, ik lees het niet. Maar de idee is dat er een paar dingen tegelijk gebeurden. Hij zou Amasa begroeten, het zwaard viel uit de schede, dus hij moet Amasa begroeten en het zwaard oprapen. En hij raapt het zwaard op of zoiets, met de linkerhand dus. En met de rechterhand, dat schijnt het niet bedreigend te zijn, pakt hij Amasa bij de baard. En vervolgens treedt hij met de linkerhand, steekt hij dat zwaard in de buik van Amasa. Zo, en dat was het dan. Amasa hoedde zich niet voor het zwaard dat in Joabs hand was. Zo sloeg hij hem daarmede aan de vijfde rib. Dat is niet de vijfde keer dat we dat tegenkomen, maar we hebben het al vaker gelezen. En elke keer zeg ik, dat begrip vijfde rib, dat staat er niet. En wat vertaald is met rib staat er sowieso niet. En wat vertaald is met vijfde betekent zoveel als sterk, maar vooral ook volumineus.
Buik.
Ja. De buik. Ja. We komen het vier keer tegen. In alle vierde keren in 2 Samuel. En dit was de laatste keer. Dus ik vind het nu wel genoeg. Zo sloeg hij hem daarmee aan de buik. En hij stortte zijn ingewand ter aarde uit. En hij sloeg hem niet ten tweede male. En hij stierf. En dat is een soort van intermezzo eigenlijk, waarbij dus toch nog steeds men van doen heeft met vijanden. Want vergis u niet, Amasa is dus onbetrouwbaar op zijn minst. Er moet beschouwd worden wel degelijk als een vijand van David. Want waar hij de opdracht van David niet aanvaardt om zijn leger samen te stellen om Seba na te jagen, daar is hij onbetrouwbaar. En ik weet niet of u dat weet, maar als je als militair zo bent, onbetrouwbaar bent, dan is het niet best met je. Ik weet niet hoe het tegenwoordig is, maar daar stond, ik weet echt niet hoe het tegenwoordig is, maar daar stond wel gauw de doodstraf op, hoor. Dat soort dingen. Dan word je als vijand beschouwd. Ja. En zoals het elke keer gaat, het is altijd Joab die dat klusje doet. En ja, het zou eigenlijk niet moeten, weet u nog. Ik heb er een keer uitgebreid, misschien wel de vorige keer, uitgebreid over gesproken. Het hoort niet bij David. David is, dat doet je, helaas ken ik het woord alleen maar als verkleinend, met je erachter. Die lieve man, Daud, weet u wel. Bovendien staat hij voor de heerschappij van genade. Principieel de koning en hoge priester van het nieuwe verbond met de troon der genade. En iets als dit soort dingen, oordelen en wraak, dat hoort daar eigenlijk niet bij. Toch is het er wel en het is ook noodzakelijk. Dat geldt ook voor de Heer Jezus zelf overigens, de zoon van David. Want wij kennen hem als degene die als koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek gezeten is op de troon der genade. En men zou tot die troon der genade naderen, Hebreeën 4, om daar te ontvangen genade, barmhartigheid en hulp te bekwamen tijd. Maar neem niet weg dat diezelfde hoge priester en koning naar de ordening van Melchizedek in de toekomst hier op aarde zijn opwachting zal maken en zijn rechten zal opeisen, beginnend bij Jeruzalem, maar over heel de wereld, zou je gedacht zijn wat om bloed dan vloeien gaat. Dat weet iedereen, hè? Soms denk ik, ze hebben het nooit gelezen, maar iedereen weet het, Openbaring, de Apocalypse heet dat dan, hè, spreekt over apocalyptische oordelen en over bloed en een zoveelste deel van de mensheid dat uitgeroeid zal worden en wat er overblijft ook nog is en wat het maar was allemaal. En we lezen al die profetieën, met name bij de grote profeten uiteraard, over die oordelen die de verschillende volkeren zouden treffen enzovoorts. Dat gaat toch gebeuren. Niet omdat dat kenmerkend is voor de regering van Christus, maar omdat het nou eenmaal noodzakelijk is om die regering te vestigen. En in stand te houden, overigens. Het is ook nu niet de gelegenheid om daarop in te gaan, maar ik verwacht dat in de 1000 jaren... het Messiaanse Rijk toch ook hier en daar wel fors zal moeten worden ingegrepen. En zo niet, dan na de 1000 jaren wel, en dat is nog steeds hetzelfde Rijk. Dan ben ik in openbaring 20. Over dat de duivel wordt losgelaten enzovoorts. En dan is het, je weet het zeker, dan is het dus weer oorlog. Dat gebeurt dus toch. En zo gebeurt het in de dagen van David ook. En dan moet er met geweld worden opgetreden. Dat gebeurt ook door Joab. Maar ja. David vindt het geen aardige man. Alle drie niet trouwens. Die drie zonen van Zeruja heet het. Hè? Mannen des bloeds. Ze zijn mij te hard, zei David. Maar niettemin, het is een noodzakelijk kwaad. Iets dergelijks kun je uiteindelijk zelfs zeggen over de dood, die een vijand is. Maar neem niet weg dat door de dood, laat ik het anders zeggen, dat de goddelozen, zoals dat zo mooi heet, in de dood zullen verdwijnen. En het is dus maar goed dat ze verdwijnen kunnen. Niettemin, de dood zelf zal er niet gedaan worden. Hoewel de dood gebruikt wordt, ook door de Heer, om zich van de vijand te ontdoen. En bovendien, de weg via de dood was de weg tot leven. Niettemin, de laatste vijand die teniet gedaan zal worden, is de dood. Enzovoort. Het blijft dus zo dat er dingen actief zijn die door de Heer gebruikt worden, maar die niet, om zo te zeggen, niet bij hem horen. En dat is de figuur van Joab. En hij verdwijnt ook uiteindelijk van het toneel natuurlijk. Maar niettemin doet hij nuttig werk voor David, dat kan niemand ontkennen. En als hij zegt, maar ik vind maar een vreselijke man, dan moet ik zeggen, ja, ik zou ook niet graag in de schoenen van Joab staan met dat soort opdrachten. En daarmee is bewezen wat ik nu zeg. Het hoort niet bij ons. Het hoort ook niet bij de Heer, maar het zijn noodzakelijke dingen. En vloeit voort uit de rechtvaardigheid Gods. En iets dergelijks gaat heel ver, want de Bijbel spreekt ook met grote nadruk over een oordeel dat de gemeente zal treffen. Dat wil zeggen niet zozeer de gemeente collectief, maar wel de leden van de gemeente individueel. Wij allen moeten geopenbaard worden voor de rechterstoel van Christus. En er zijn heel wat schriftgedeelten die daar heel sterke taal over bezigen, om zo te zeggen. De Heer brengt rigoureus een oordeel over alle mensenwerk. Ook ons mensenwerk, ja, zeker wel. En wat je overhoudt daarna, is nog maar zeer de vraag. En dit wordt ook zo gesteld. Nou goed. Ik vind geen aardige man, die Joab, maar hij was zeer nuttig. Dat wel. En hij diende David. Je kan zeggen wat je wilt, maar hij diende David. Ik kom er altijd van op aan. Als er wat fout gaat, dan is Joab daar en die grijpt in. Amasa hoorde zich niet voor het zwaard dat in Joab's hand was. En het kostte hem zijn leven in één keer. Vers 10. Toen jaagden Joab en zijn broeder Abisai, Zeba, de zoon van Bichri, achterna. En dan was er nog een man van Joab's jongens, die bleef bij hem staan en hij zei, wie is hier die lust heeft aan Joab? Dat wil zeggen, die bleef kennelijk bij Amasa staan. En zei, wie is er die lust heeft aan Joab en wie is er die voor David is, die volgen Joab na? U kunt het zich voorstellen, staat in vers 12. Amasa nu lag in het bloed gewenteld, midden op de straat. Ziet er niet uit hoor, zoiets. Maar gek genoeg, dat wil iedereen zien. Het is altijd al zo geweest. Openbare executies trekken veel volk. Nou ja. Als die man zag dat al het volk staan bleef, zo deed hij Amasa weg van de straat in het veld en wierp een kleed op hem, terwijl hij zag dat al wie bij hem kwam bleef staan. Kortom, Amasa werd aan de kant geschoven, werd bedekt en de mensen worden opgeroepen om Joab te volgen. Om zich alsnog te ontdoen van Beza. Zie. Want het heeft niet zoveel zin daar lang bij stil te staan. De vijand wordt nog eenmaal weggedaan. Sommigen vinden het heel erg. Zo erg dat ze denken dat God het ook heel erg vindt. En dat is ook zo. Maar het neemt niet weg dat God het wel doet. Of doen zal. Ja, begrijpt u waar ik het over heb? Er zijn er die zeggen, nou, maar dat kan niet zo, wreed is God niet. Het heeft met wreedheid niks van doen. Het heeft met de noodzakelijkheid dat de tegenstanders verdwijnen moeten. En dus een ongelovige gaat verloren. Maar een ongelovige heeft geen plaats in deze wereld. Hij heeft trouwens geen recht op deze wereld. Hij is er ook maar in verdwaald geraakt. Waar hij niet om gevraagd heeft. En als hij zich er niet in thuis voelt en het niet kan vinden met die God die hemel en aarde gemaakt heeft, dan heb ik een verheugende mededeling. Ja, het gaat vanzelf over. Gaat voorbij. Zo is het nou eenmaal. En als je de pech hebt dat je nog levend overblijft tot de toekomst des Heren en niet in hem gelooft, ja, dan wordt je leven toch tamelijk abrupt afgekort, denk ik. Ik zeg het wat kort door de bocht, maar ja, ik moet er dringend weer ophouden. Ik ben alweer over tijd heen. Maar het gaat om dat dat wel degelijk een demonstratie is van de rechtvaardige God. En ik roep altijd ongelovigen getuigen op. Die vinden dat God rechtvaardig zou moeten zijn. En klagen over de onrechtvaardigheid in de wereld. En vinden dat God er iets aan had moeten doen. Of aan wat zou moeten doen. En ook dan heb ik een verheugende mededeling. Hij zal er ook wat aan doen. Dus één ding belangrijk is in de hele heilsgeschiedenis. Is het de rechtvaardigheid Gods. Met name ook tegenover logischerwijze de onrechtvaardigheid van de mens. Heel Romeinen 3. Heel Romeinen 3 handelt daarover. En zelfs de prediking van het evangelie volgens Romeinen 1 al is kracht Gods tot zaligheid, omdat daarin de rechtvaardigheid Gods wordt geopenbaard. Ook de prediking van het evangelie is prediking van de rechtvaardigheid Gods. Vergis u niet. Maar diezelfde rechtvaardigheid waaruit u en ik eeuwig leven ontvangen, diezelfde rechtvaardigheid veroordeelt de ongelovigen ter dood. Verdwijnt een keer. En dat is wat gaat gebeuren. Indien niet goedschiks, en dus niet goedschiks naderen tot de troon der genade, dan kwaadschiks, want de zoon des mensen zal alle ongerechtigheid uit zijn koninkrijk wegdoen. Het was toch in Matthäus 13 bij de gelijkenis van die schattende akker, maar die gelijkenis van het onkruid zegt dit. En die van de van het visnet ook trouwens. Hè? De zoon des mensen zal alle ongerechtigheid. Dat is waar notabene atheïsten, goddelozen, ongelovigen om vragen. En wij als gelovigen zouden daar blij mee moeten zijn dus. En kunnen zeggen, ben je dit, dat God recht doet in deze wereld? Goed bericht, hij gaat het doen. Hij heeft het beloofd. En de vraag waarom doet hij het vandaag niet, wordt nog steeds beantwoord zoals Petrus hem beantwoordde. De Heer is langmoedig over ons, niet willende het enige verloren gaan, maar allen tot bekering komen. Je hebt nu nog de tijd. Dat is wat het is. Hè. We moeten het daar dringend bij laten. En we zullen de Heer danken. Vader in de hemel, we danken u dat we u mogen kennen als een rechtvaardige God. En hoewel wij niets dan onrechtvaardigheid in de wereld om ons heen zien, en wij daar ook niks aan kunnen doen, kennen wij u als die God die rechtvaardig is, maar ook barmhartig. En daarom danken we u dat u voorzien hebt in een lam ten brandoffer, ten zondoffer. Dat u voorzien hebt in een weg tot zaligheid, waarbij de zonden, ook die van ons, dat die rechtvaardige vergelding hebben ontvangen En dat u daarmee de weg geopend hebt naar verzoening met u, naar gemeenschap met u en in ons geval zelfs naar eerst geboorterecht van een nieuwe schepping. Wij zeggen u dank dat u onze zonde gedragen hebt op het kruis van Golgotha. Maar meer nog, dat u daarna nieuw leven en onverderfelijkheid aan het licht hebt gebracht, opdat wij dat leven zouden leven nu reeds en in dat licht zouden wandelen. Wij danken u ook voor uw woord, waaruit wij al deze dingen mogen leren, en niet alleen voor onszelf persoonlijk, maar ook in het algemeen mogen leren over wie u bent, wat u deed en doet en doen zult ook in de toekomst. Wij onderwerpen ons aan uw plan en erkennen u als onze Heer en Heiland, als onze Koning, maar ook als onze hoge priester van dat nieuwe verbond, en vertrouwen onszelf aan u toe, opdat wij levend vanuit uw rechtvaardigheid mogen uitzien naar die heerlijkheid die u zwart op wit ons beloofd hebt te zullen openbaren. Wees u dan ons nabij, op grond van die beloften en om Christus wil. Amen.